Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen we van Gods heilige wet uit Psalm 119, vers 69. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer, uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Wij noemden nu Psalm 119, vers 69. Uit Gods heilig woord zal u worden voorgelezen in Efeze 5, de versen 1 tot en met 21. En daarna doen we belijdenis des geloofs met de 12 artikelen. En wij zingen van de 10 geboden des Heeren, vers 1. Mijn ziel herdenkt met heilig beven, hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven, waar hij deze woorden horen deed. En daar horen dan ook de woorden bij die wij zingen met vers 8. Uw hart zal nimmer iets begeren van alles wat uw naasten is. Uw ziel zal als uw mond God eren en houden zijn getuigenis. We luisteren dus met eerbied naar Efeze 5 vers 1 tot 21. We doen belijdenis des geloofs en zingen 1 en 8 van de 10 geboden des Heeren.
Zij dan navolgers Gods als geliefde kinderen en wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer gode, tot een welriekende reuk. Maar hoererij en alle onreinheid of gierigheid laat ook onder u niet genaamd worden, gelijkerwijs het de heilige betaamt. Nog oneerbaarheid, nog zotgeklap of gekkenij, welke niet betamen, maar veel meer dankzegging. Want dit weet gij, dat geen hoereerder of onreine of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Dat niemand u verleide met ijdele woorden, want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Zo zij dan hun medegenoten niet, want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere, wandelt als kinderen des lichts. Want de vrucht des geestes is in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid, beproevende wat de Heere wel behagelijk is. En heb geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraf ze ook veeleer. Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen van het licht bestraft zijnde, worden openbaar, want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt hij, ontwaakt, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Zie dan hoe gij voorzichtelijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen, de tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren is. En wordt niet dronken in de wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest, sprekende onder elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende en psalmende de Heere in uw hart, dankende alle tijd over alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus, elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Deze en andere schriftgedeelten is gegrond het catechetisch onderwijs dat u kunt vinden in zondag 44. En daar beleiden wij met de kerk van de reformatie. Wat eist van ons het tiende gebod? Dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod Gods in ons hart nimmer meer komen. Maar dat wij ten allen tijden van ganser harte aller zonden vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben. Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomenlijk houden? Nee, zij, maar ook de allerheiligste, zolang zij in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel deze gehoorzaamheid. Doch alzo dat zij met een ernstig voornemen niet alleen naar sommige, maar naar al de geboden Gods beginnen te leven. Waarom laat ons dan God zo scherpelijk de tien geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan? Eerstelijk opdat wij ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer zouden leren kennen. En des te begeeriger zijn om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. En daarna, opdat wij zonder ophouden ons benaastigen en God bidden om de genade des Heiligen Geestes, opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld Gods vernieuwd worden, totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Zoeken we samen het aangezicht van de Heere om zijn zegen af te bidden. Heere die in de hemel woont, u bent de alwetende God. U kijkt dwars door ons heen. Geef dat we dat niet zomaar met onze lippen belijden, maar dat we dat ook beleven. Niemand van ons is voor u verborgen. De diepste schuilhoeken van ons hart zijn voor u klaar en open. En daarom bidden we van u, bekeer ons, zo zullen wij bekeerd zijn. Was en reinig ons toch van al onze vuile zonden, door het bloed van Christus. Zo tot u naderen, o God, ook met het tiende gebod op onze lippen, dan bidden we van u, of gij ook deze avond uw liefdepijl wilt afschieten in ons hart. Opdat we, of we nu onbekeerd zijn, of we kennen al iets van het genadeleven, door deze pijl ontdekt en dieper ontdekt zullen worden. En dat wij hoe langer hoe meer gaan verstaan uit u geen vrucht in der eeuwigheid, maar uw vrucht wordt uit mij gevonden. En dat wij gaan verstaan, Heere, dat we u nodig hebben tot vergeving van zonde, maar ook tot vernieuwing van ons hart en leven, opdat wij ook door de Heilige Geest weer hersteld mogen worden naar dat evenbeeld van u, o Heere Jezus Christus, dat gij vertoond hebt op aarde, dat volmaakte beeld van God, waarin ook de mens geschapen is. En dat beeld dat eist u terug en dat krijgt u ook terug in uw volk en kinderen. En dat hebt u teruggekregen in het bijzonder in Christus. En daarom bent u daarin te prijzen, Heere Jezus, dat u dat beeld hebt laten zien en dat u dat beeld ook daadwerkelijk hebt gepraktiseerd in een heilige gehoorzaamheid aan de tien geboden. En dat gij zo tot vermaak bent geweest en nog van uw vader, zodat uw vader weer een vermaak zou hebben in de mens die in Christus is, die geschapen is en die herschapen is tot een nieuw beeld, tot een nieuw schepsel. En Heere, Nu bidden we van u of gij dat ook in ons midden wilt doen. Dat ook onder de jonge mensen er een verlangen mag komen in hun hart. Om weer hersteld te mogen worden in het beeld van God. En dat zij een droefheid naar God mogen krijgen. Dat gij toch werkt in het hart van degene die bekeerd worden. Een heimwee naar God. Een heimwee naar het leven met God zoals Adam en Eva dat hadden. Heere, dat is toch de eerste vrucht van de wedergeboorte. Dat we vanuit dat godsgemis gaan zoeken naar u. En dat het ons echt om u te doen zal zijn. En niet zozeer om de hemel. En niet zozeer om de hel te ontgaan. Maar dat we u weer terug zouden krijgen in ons leven. En dat zal toch een blijvende zaak zijn in het leven van uw kinderen. Als zij de gevoelige gemeenschap met u missen. Door wat voor omstandigheden ook. Of dat nu door de zonde komt. Of dat u hen tijdelijk hebt verlaten. Om redenen die ze direct niet zien. Maar dan gevoelen ze toch. Dat dat het leven is, het leven met u. En als zij dat missen, dan is het zo donker, zo koud, zo smartelijk in hun leven, zo vruchteloos. En misschien zijn er onder ons wel die dat op dit moment ook beleven, misschien al lange tijd, en dat niet precies kunnen bekijken wat daar de reden van is. Maar Heere, wilt gij daar licht over geven? En wilt gij terugkomen, opdat wij ook mogen zien wat de oorzaak daarvan is. En dat wij opnieuw weer bekeerd mogen worden. En opnieuw weer het aangezicht van u mogen zien. Want de verberging van uw aangezicht is bitterder dan de dood, zeggen onze vaderen. En Heere, dan smeken we u of gij daartoe ook de prediking wil gebruiken. Dat we deze middag het toch voor het eerst of bij vernieuwing eens mogen zien wie wij geworden zijn in onze diepe val in Adam. En dat we Christus nodig mogen hebben. En dat we tot hem uitgedreven mogen worden door het werk van de Heilige Geest. Omdat we dat ware geloof deelachtig mogen worden. Dat leert hongeren en dorsten naar uw gerechtigheid. En dat we afgesneden worden van onze gerechtigheden. En die mogen wegwerpen als een wegwerpelijk kleed. Als medicijnen die het er niet toe doen, o Heere. Maar dat wij maar één medicijn nodig hebben. En dat is de toepassing van uw verdiensten. En Heere, wilt u daartoe ook het onderwijs zegenen dat onze kinderen krijgen op school en op de catechisatie en op de zonderschool. En op de verenigingen en thuis. En help ons om getrouw te mogen zijn als vader, als moeder, als opa en oma. Dat wij ook beseffen dat we een taak hebben, ook als oom of tante. Of in welke positie we ook staan ten opzichte van onze kinderen. Dat we beseffen dat wij een voorbeeld dienen te zijn voor onze kinderen. Zodat onze kinderen ook dat zien wat dat nou eigenlijk is. Om te leven overeenkomstig uw woord. Dat we de kantjes er niet van af zullen lopen. Dat wij geen zondagschristenen zullen zijn. Maar dat wij trachten in de praktijk van het dagelijkse leven te wandelen overeenkomstig uw heilige wet. En dat dat ons sieraad mag zijn, o Heere, een heilige levenswandel. En dat dat ons eer mag worden. Dat wij mogen leven overeenkomstig uw woord. Zodat ook de wereld ziet wat het is om u te vrezen. Zoals u, Heer Jezus, zelf ook daartoe aanspoort. Dat de kerk des Heeren geroepen is als een licht op een kandelaar en als het zout der wereld. En dat ze geroepen zijn om hun werken te laten zien aan de wereld. Opdat de Vader verheerlijkt zou worden. En Heeren, nu kunnen wij dat niet. Maar Heere, u doet het. U hebt het zelf beloofd. Dit volk heb ik mij geformeerd en zij zullen mijn lof verkondigen. Het zal gebeuren. Uw kerk zal niet vruchteloos hier op aarde zijn. Maar de boom zal aan zijn vrucht gekend worden. En daarom geef dat toch, o lieve Heilige Geest. En Heere, dan bidden we u voor onze gemeente. Wilt u onze gemeente toch alstublieft bewaren bij het pand dat u aan haar hebt toebetrouwd. En dat we ook trouw mogen zijn aan uw woord, ook als uw knecht en als de kerkraad. Dat we liefde mogen hebben tot de waarheid die gij van geslacht tot geslacht aan ons hebt overgeleverd. Dat we daar niet mee zullen spotten. En dat we die niet zullen verachten, Heere, maar dat we die zullen onderzoeken. Dat we niet dom zullen blijven. En we bidden of u daartoe alle middelen wilt zegenen. En wees met hen die het moeilijk hebben met hun kinderen om ze op te voeden overeenkomstig uw woord. Houd onze kinderen toch vast bij uw woord, Heere. En we bidden u voor die jongeren die niet meer naar de kerk komen. Wil ze alsjeblieft terugtrekken. En wilt u ons helpen om ook wegen te vinden om hen weer te benaderen. En we bidden u, Heere, of gij met uw kerk wil zijn in Nederland. Uw kerk in Nederland heeft het ook moeilijk. Net zo moeilijk als de vervolgde kerk. Misschien nog wel moeilijker. Omdat wij te maken hebben met de afval. En met het water van de dwaalleer. Dat binnensijpelt, Heere. En misschien als golven binnenkomt. O Heere, we smeken en bidden van u of gij toch een keer ten goede wil geven. Ook in onze kerken. Opdat wij mogen vragen naar uw woord en bidden om de Heilige Geest. En ons verootmoedigen mogen voor uw aangezicht. Ook te midden van de verdeeldheid van de gereformeerde gezinten. Heere, denk aan hen die op belangrijke posten uw getuigenis laten horen. In het bijzonder ook in het politieke leven. Bescherm hen en geef hen vrijmoedigheid om vast te houden aan uw woord. Heere, gedenk deze wereld. En alle overheden wil ze helpen en zegenen en hun verantwoordelijkheid laten voelen. We bidden u in het bijzonder voor uw volk Israël. Bescherm dat volk en sta over haar op en denk aan uw verbond, o Heere. Doe uw koninkrijk toch komen en breek het rijk van de vorst der duisternis af. Doe ons boven al het rumoer in deze wereld toch opzien tot u die in de hemel woont. U regeert, dat geloven we, Heere. En het loopt u niet uit de hand en gij volvoert uw raad. En dat we toch bij die raad mogen leven. En dat smeken wij u uit genade in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Ik wil nog even een mededeling doen. Ik ben vergeten in Kerkblad nog even te herinneren aan de avond die we beleggen met ongewild kinderloze echtparen. Het is een rare aanduiding natuurlijk, maar 30 januari, dan hopen we bij elkaar te komen. Dus degenen die de vorige keer komen, die weten die datum. Maar als anderen zeggen, nou, ik aarzel nog, hartelijk welkom. Voel je niet verplicht. Dus 30 januari, dus dat is niet volgende deze week, maar volgende week woensdagavond. We leven wel, zijn om 8 uur in de pastorie. Dan gaan we nu zingen, ter voorbereiding op de prediking, Psalm 30, vers 2, 5, 6 en 8. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heere en zijn dienst. Wij zingen dus Psalm 30, vers 2. Mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. En het feit dat ik sprak door mijn geluk misleid, ik wankel niet in eeuwigheid, want gij had mij een berg, o Heer, door uw gunst, uw naam ter eer, zo vastgezet, alsof gevaren en rampen nu verdwenen waren. Maar toen u slechts een ogenblik verbergde, trof mij vrees en schrik. Dies riep ik om uw heilgenot en ik smeekte en zei, o grote God, wat winst is uit mijn bloed te halen, waartoe zou ik ten grave dalen? En het achtste, gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij. De Heere zegen u en uw gaven. Zingen wij straks na het amen van de prediking, Psalm 6, vers 2. Vergeef mij al mijn zonden, die uw hoogheid schonden. Ik ben verzwakt, o Heer. Genees mij, red mijn leven. Gij ziet mijn beenderen beven, zo slaat uw hand mij neer. Het tweede van Psalm 6. Gemeente, hadden we er maar enige notie van. Waarvan, dominee? Dat God alles van mij weet. En dat God alles van mij ziet. Tot op de diepste verborgen schuilplaatsen in mijn leven toe. Want als het gebod dan komt met gij zult niet begeren, dan is dat God die dat zegt. Dat zegt een mens niet. Maar dat zegt die God die dwars door mij heen kijkt. En daarom hoop ik dat dat ook toegepast wordt voor het eerst of bij vernieuwing. Want degenen die het nieuwe leven kennen, die kennen daar iets van die notie. Dat God nou alles van hen weet. Die weten daar soms geen raad mee. Maar in die radeloosheid wijst hier ook onze catechisme zijn kostelijke weg. En dat is de weg van de vergeving der zonden. En daar willen we dan naar luisteren, gemeente. Als we boven de prediking schrijven de gehoorzaamheid aan het tiende gebod. En dan staan we stil bij een drietal gedachten en dan willen we ook die drie vragen en antwoorden in die volgorde behandelen. Allereerst staan we stil bij Gods volmaakte eis. Want zo begint onder 13, wat eist van onze tiende gebod? En ten tweede Gods onvolkomen volk. Want de vraag wordt duidelijk gesteld met een adres, maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomenlijk houden? En ten derde, Gods volkomen genade. Waarom doet God dat nou? Waarom laat Hij nou die geboden zo scherp preken? Gij zult niet begeren, zo begint dan het tiende gebod. Uw naasten huis. En nog een keer, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Tot twee keer toe wordt dat woordje begeren naar voren geschoven, om daarmee aan te geven dat het iets wezenlijks is. Dat woord wat daar gebruikt wordt in het Hebreeuws. Het is daarom ook zaak om eerst even te luisteren wat nu precies de Heere daarmee bedoelt. Want u zou tegen kunnen werpen en zeggen, ja dominee, eigenlijk heb u toch dat al behandeld. Bij al die negen geboden ging het toch niet alleen maar om het uiterlijk, maar ging het ook om de begeerte die naar boven kan komen bij enig gebod. En waarom dan nog weer extra het tiende gebod en gij zult niet begeren? Nu gemeente, wanneer wij echt dat woord bestuderen in het Hebreeuws, dan zullen we erachter komen dat het meer is dan alleen maar datgene wat wel eens gezegd wordt tegen ons, dat leeft nou in ons aller hart. En dat is ook zo dat ons hart nou totaal verdorven is en dat de zaden van elke zonde in mijn hart leven. Maar het gaat hier in het tiende gebod ook om een daad. En wat voor een daad dan? Het gaat om het toegeven aan datgene wat er in je hart aanwezig is. Gij zult niet begeren. Daarom wordt het ook zo concreet gemaakt in het gebod, als er staat, je vrouw, de vrouw van een ander, de dienstknecht van een ander, de dienstmaagd, de os, de ezel, uw naaste. Dat is een daad. Als je dat werkelijk gaat begeren. En we kunnen daarin vier stappen onderscheiden wanneer dat begint. Als het gaat om begeren, je wordt ermee besprongen, dat is één. Ten tweede ga je het koesteren. Ten derde, je gaat eraan toegeven. En vervolgens maak je een plan. Kijk, en daar gaat het hier over in dat tiende gebod. En dan moeten we echt acht op geven. Dat je er dus plotseling door besprongen wordt. Je ziet iets van je naaste. En je denkt, jongen, dat zou ik ook wel willen hebben. En dat je dan vervolgens die begeerte gaat koesteren. Niet onderdrukken. Eigenlijk doden. Wat een roeping is. En dan ook nog toegeven aan die begeerte. En dan een plan maken. Voelt u dat het een daad is, gemeente, als hier staat, gij zult niet begeren. Ik las een treffend beeld. Dat wil ik u meegeven. Het beeld van een directiekamer van een groot bedrijf. En in het bedrijf is het personeel aan het werk. Maar in de directiekamer worden de plannen gemaakt. En daar weet het personeel van het grote bedrijf nog niet echt alles van. Maar af en toe dan druppelt er wat uit die directiekamer zo het bedrijf binnen en het bepaalt op een bepaalde manier de sfeer. Een beetje een geheimzinnige sfeer. Wat zouden ze toch bekokstoven daar in dat directiekamertje? En in de kantine praat het personeel erover van, zouden er plannen gemaakt worden? Je krijgt er geen vinger achter. Maar die signalen die even zo naar buiten komen uit dat directiekamertje, ze geven wel wat aan. Kijk, en zo kun je ook je hart vergelijken, jonge mensen, met zo'n directiekamertje. Achter gesloten deuren wordt het een en ander bekokstoofd en af en toe dan komen er signalen naar buiten toe. Gij zult niet begeren. En laten we dan eens luisteren hoe onze catechismus dat uitlegt. Als onze catechismus dan zegt in het antwoord 113 dat ik ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod Gods in mijn hart nimmer meer laat komen. En dan hoort je weer in de formulering van onze catechismus, dus dat je daar toestemming aan geeft. Nimmer meer in je hart laten komen. Laat hem binnenkomen. Die begeerten, die lusten. Kijk, daar staat ze, jongens en meisjes. Bij de boom van kennis van goed en kwaad. De duivel die heeft het geprobeerd om een lust bij haar binnen te laten komen. En jawel, hij heeft het voor elkaar gekregen. Want wat staat er in Gods woord? En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen. En dat hij een lust was voor ogen. Ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. Dus ze voelde dat binnenkomen en ze liet dat binnenkomen en ze koesterde dat, ze gaf eraan toe en ze zag en ze dacht, ja, als ik dat heb, en voel je dat je er dan ook voor de volle 100% verantwoordelijk voor bent. En dat je absoluut je niet kunt verontschuldigen door te zeggen, ja, zo is nou een mens eenmaal. En dat leeft nou in ons aller hart, dominee, dat weet u wel. Oh, wacht eens eventjes. Dat is makkelijk gezegd. Maar de Heere rekent ons dat toe. En dan voegt de catechismus er ook nog iets positiefs bij. Maar dat wij ten alle tijden van ganser harte aller zonde vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben. Dan gaat het over de haat- en liefdeverhouding. Dus dat je ook nog geroepen bent om dan echt ook een verklaarde vijand te zijn van die begeerten die op mij afkomen en die ik toelaat. Maar dat ik dan ook daadwerkelijk daar een vijand van ben. Dat ik die bestrijd, dat eist het negende gebod. En bovendien het tegenovergestelde van ons boze en natuurlijk hart, namelijk dat ik een lust heb tot alle gerechtigheid, dat in mij leeft. Dat is het tegenovergestelde. Ja, zo heeft God de mens geschapen, gemeente. Echt, dat ze een lust hadden tot alle gerechtigheid. Kijk, we behandelen hier het gebod in het stuk der heiligmaking. Niet in het stuk van de rechtvaardiging van de goddeloze, maar in het stuk der heiligmaking, gemeente. En dat betekent dat het hier gaat, en dat zal ook straks in 114 duidelijk zijn, over Gods bekeerde volk. En dat God dat beginsel er wel inlegt. Door het nieuwe leven. Dat zij dat niet willen. Wat niet willen? Nou, wat de verklaring van onze catechismus zegt. Ze willen niet de minste lust of gedachte tegen enig gebod Gods toelaten. Dat willen ze niet. En ze willen ook ten allen tijde met hun hele hart een vijand zijn van de zonde. En ze willen ook echt in alle gerechtigheid leven. Dat is ook de belofte die de Heere uitgesproken heeft in Jeremia 31 vers 33 en 34. Daar staat, ik zal mijn wet schrijven op de vlezen tafelen van hun hart. Ik zal maken dat zij in mijn inzettingen zullen wandelen. Kijk, en daarom proef je hier de strijd, geliefd. In vraag en antwoord 113. Want of van nature, dan is een mens een vriend van de zonde en van de ongerechtigheid en van de wereld. Maar als de Heere je te sterk wordt en hij komt met zijn liefde in je hart, dan ben je echt een vijand daarvan. Een verklaarde vijand. En daarin onderscheidt de oprechte zich van de huichelaar. Want dat is bij de huichelaar niet het geval. De huichelaar, Die gaat dit uit de weg. Die heeft een hekel aan het tiende gebod. Want dan denk je, nou wat ik ontmaskerd. En die wil die scherpe wetsprediking niet. En die probeert dat allemaal een beetje goed te praten. Wat er allemaal soms bij hem leeft. Dan zegt hij, ja, dat is nou eenmaal de oude mens, niet waar. Maar hoe anders is het toch bij Gods kinderen, gemeente. Hoe anders is het toch bij hen die toch gevoelen de onmogelijkheid van deze eis te voldoen. Nooit en te nimmer zullen ze daaraan kunnen voldoen. En dan ontdekken ze ook dat hier de grote medicijnmeester bezig is om met het scherpe mes mijn hart en leven bloot te leggen, te ontleden, mij te ontmaskeren. Terwijl het beginsel der liefde al in mijn hart gewerkt is, gemeente. Maar dat ik leer hoe langer hoe meer amen te zeggen op Gods volkomen eis. Dat is onze eerste gedachte. Dan gaan we naar de tweede gedachte. Namelijk Gods onvolkomen volk. Want wat staat er in vraag en antwoord 114 in de eerste vraag? Maar er staat, maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomelijk houden? Dus dat betekent dat hier onze catechismus het in het bijzonder heeft over Gods bekeerde volk. Dus nog niet eens over de mens zoals de mens was voor de val. Want toen konden ze het. En ook niet over de onbekeerden. Dus na de val. Maar het gaat hier over hen die door een waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn. Die dus een levende rank zijn geworden uit de ware wijnstok, die afgesneden zijn van Adam. Die geleerd hebben in hun leven, uit u geen vrucht in der eeuwigheid. En toen uw vrucht, die wordt uit mij gevonden. Daar gaat het hier over. En het wordt van hen gevraagd, die volkomen eis. Ja, en wat komt dan voor een antwoord? Dan zeggen ze nee, nee, nee zij. Maar ook de allerheiligste, zolang zij in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel deze gehoorzaamheid. Doch alzo dat zij met een ernstig voornemen, niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden Gods beginnen te leven. Nee zij. We moeten dit goed lezen, gemeente. En dat bedoel ik nou niet om dogmatisch te zijn, maar om wel duidelijkheid te scheppen dat het hier niet gaat over de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof om niet. Want kijk, in de rechtvaardiging, dan rekent God aan zijn volk de gehoorzaamheid van de Heere Jezus toe. En dan zijn ze in Christus volmaakt. Maar het gaat hier over de heiligmaking. Het gaat er hier over, wat werkt dat nou uit in het zielenleven van Gods kinderen? Het gaat hier dus niet over een mens die nog onbekeerd is en die nog niets kent van wat het is om te worstelen met de vraag, hoe moet ik met God verzoend worden? Maar het gaat hier over een mens die daar iets van kent in zijn leven. Maar dat hij gaat ervaren, wat gebeurt er nou als God mij gaat bekeren? Als God mij dat nieuwe hart geeft, een gehoorzaam hart, dat God mij onderwerpt aan hem en aan zijn gezag, aan zijn woord. Wat gebeurt er dan? Nou, Ursinus die gebruikt een beeld om dat duidelijk te maken. Namelijk het beeld van een hardloper. Niet dat het zulke hardlopers zijn hoor. Maar het gaat om het beeld. Zo'n hardloper heeft zich klaargemaakt, zo zegt Ursinus, om de baan te gaan lopen. En hij kent de spelregels van die baan. En hij weet ook wat er misschien gaat gebeuren onderweg, of nog niet. Hij heeft misschien daar wel het een en ander over gehoord en gelezen van andere hardlopers, maar hij moet het zelf nog ondervinden. Kijk, en dan begint hij die weg des levens te bewandelen, die geestelijke hardloper. En dan komt hij erachter dat hij niet zo hard kan lopen vanwege zijn bestaan. En dan snappen ze deze vraag. Kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomenlijk houden? Nee, nee. En dan gaat het hier over de allerheiligste. Nou, daar zullen zij zich niet mee kunnen en willen en durven vergelijken, gemeente. O ja, zij zingen van harte Psalm 1. Ze willen niet gaan en niet staan en niet zitten op de weg der goddelozen. Dat willen ze niet. Maar die hindernis. En daarom juist degenen die tot God bekeerd worden, die gaan dat juist inleven. Dat zij wel zo zijn vanuit hun bestaan gemeten. Petrus die zegt, pas nou op voor de inwonende verdorvenheden die krijg voeren tegen je ziel. Tegen die verrader binnen de poort van je hart, pas daar nou voor op. En daar hebben ze zo'n strijd mee en dat is een levende strijd. En is dat voor u en voor jou nou een levende strijd aan het worden? Dat je zegt, o God, ben ik wel bekeerd? Ze worden hoe langer hoe onbekeerder in de waarneming van zichzelf. En ze weten het wel, alleen door het geloof. Jazeker, alleen door het geloof. Maar Heere, heb ik wel geloof? En dan heb je die strijd met die inwonende verdorvenheden van het hart, want dan hoor ik die vader van die maanzieke knaap roepen, Heere, ik geloof, maar kom mijn ongelovigheid toch te hulp. En dan hoor ik Paulus zeggen alsof hij nog onverlost is, wie zal mij verlossen van het lichaam des doods? Ja, hij zegt er wat bij, dat weet ik ook wel. Kom ik straks ook op terug hoor. Maar die strijd, hè. En denk aan Psalm 130, daar gaat het niet over een onbekeerde zondaar die pas ontdekt wordt. Maar juist over een kind van God die zegt, als gij de ongerechtigheden van mijn gade slaat, Heere, dan kan ik voor u niet bestaan. En Daniel roept het uit, wij, dus ik ook, hebben gezondigd. En kijk maar naar het leven van Abraham, Isaac en Jacob, de vaderen, de geloofshelden. Aan hun leven wordt toch getekend met vallen en opstaan, gemeente. Dus dat is de hindernis van binnen. En dan de vreemde leidingen van God in het leven van hen die de Heere vrezen. Dat de Heere soms opzettelijk iemand laat struikelen. En dat de Heere zich terugtrekt en dat de Heere zich soms verlaat. Dat iemand in donker loopt en voor zijn waarneming een kwetsbare prooi is voor de zonde van binnen en van buiten. Dat hij de kracht des Heren niet ervaart om staande te blijven. En dat hij denkt, waarom doet de Heren dat? Dan krijg je zoveel raadsels in je ziel. En dan komen daar de binnenpraters bij en die zeggen, ben jij echt wel van God bekeerd? Is God ooit in je leven gekomen? Kijk, de vrome godsdienstgemeenten, die hebben altijd een tekst. En die hebben altijd een praatje klaar. Maar Gods kinderen worden dan in zo'n weg hoe stiller en hoe eenzamer dikwijls in hun aanvechtingen met een verdorven bestaan. En dan zeggen ze, Heer, ik moet weer helemaal opnieuw beginnen. Heer, ik moet weer helemaal opnieuw bekeerd worden. Omdat zij niets bespeuren van het werk Gods in hun leven, waarvan ze eerst dachten dat het er wel was. Dat is de ene kant. Maar aan de andere kant staat er ook nog wat anders in dat antwoord. Er staat namelijk ook over een ernstig voornemen. Om niet alleen naar sommige, maar ook naar al de geboden Gods beginnen te leven. En dat is het toch. Dat andere, dat is er ook. Door de levendmakende werking van de Heilige Geest, de kracht van dat inwonende verderf. Maar aan de andere kant is het toch diep op de bodem van het hart, dat verlangen, dat heilige verlangen, om maar niet naar sommige geboden te leven, maar naar al de geboden van God te leven. Onze catechismus die geeft dat aan in drie dingen in vraag en antwoord 114. Allereerst één, dat duiden ze met het woord een klein beginsel van die volmaakte gehoorzaamheid die God eist. En dat is En dat zal nooit uitgeblust worden. Of gedood. Of afgepakt kunnen worden door welke vijand ook. Dat kleine beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. Dat nieuwe leven. En het tweede waarop zij dat aanduiden, dat is een ernstig en een oprecht voornemen om de wet te gehoorzamen. Dat is het. Dat menen ze voor de volle 100% gemeente. En het derde is dat zij daarnaar beginnen te leven. En ook dat is het. Dat is de praktijk van de godzaligheid gemeente. Want kijk, als het dat niet zou zijn, dan zou ik een huichelaar zijn. Want de Heer Jezus zegt heel duidelijk dat de boom is aan zijn vrucht te kennen. En al zijn die vruchten dan voor je eigen waarneming niet te zien, maar ze komen toch openbaar. Want het is vooral een strijd van binnen. Het is vooral een strijd in de binnenkamer, gemeente. Het is geen praatgodsdienst. Het is niet zo dat iemand dan daar bij wijze van spreken mee etaleert. Wel als het hem gevraagd wordt. Hoe is het met je, jongen? Hoe is het met je? En dat iemand dan zegt, ach, ik heb toch zo'n strijd van binnen. Ik weet nog goed dat ik dat aan Van Rossum vroeg. En toen zei hij tegen mij, graaf nog dieper, mensenkind. En je zult nog meer gruwelen vinden. En je kunt wel nagaan, dan denk je, is dat nou het antwoord wat je nodig hebt? Ik had toch echt nodig om echt afgesneden te worden van mezelf. Want dat is het doel daarvan, hoor. Van die scherpe wetspreek. En om alleen te leren dat dat beginseltje van die nieuwe gehoorzaamheid nou een vrucht is uit de ware wijnstok, gemeente. Gods onvolkomen volk, zo luidde onze tweede gedachte. En dan komen we bij onze derde gedachte, namelijk Gods volkomen genade. Maar waarom laat ons dan God al zo scherpelijk de 10 geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan? Wat heeft dat dan voor zin? En dan luisteren we dus eerst weer eventjes naar de vraag. En dan wil ik eventjes dat woordje scherpelijk onderstrepen. Er staat in het Duits, waarin onze catechismus oorspronkelijk geschreven is, een woord dat roept een beeld op. Namelijk het beeld van een geweer. Kijk, en als een geweer gewoon in de kast staat, dan zitten er geen kogels in. Kijk, en als het losse flodders zijn, zoals we dat in militaire dienst gebruikten, dan is het ook op zich niet zo gevaarlijk om daarmee te oefenen. Maar degenen die vroeger in militaire dienst geoefend hebben met scherp, die weten hoe streng de regels waren. En kijk, en daar moet je aan denken, aan dat woordje scherp. Dat het gaat om een geweer met scherp geladen. Dat zijn met kogels die dus raken. En daar moet je nou eens even over nadenken. Waarom moet dat nou? Waarom niet af en toe een losse flodder? Zodat we een klein beetje burgerlijk gaan leven en een klein beetje netjes gaan leven. Waarom nou met scherp, scherpelijk gepredikt? Want ja, als je met een nep pistool bedreigd wordt, dan kun je erom lachen. Maar als het echt een pistool is geladen met scherp, ja, dan lach je daar niet meer om. En dan hou je je mond en dan voel je bedreigd. Waarom moet dat eigenlijk? En wie doet dat dan, dominee? De wet zo scherp preken. Dat doet God. En God laat dat doen door zijn getrouwe dienaren. En dat doet hij uit liefde. En dat doet hij ook door middel van de kerk. Dat is ook uw taak, gemeente, in het midden van onze samenleving. Zodat de kerk het geweten is van de samenleving. En waarom doet hij dat? Zo scherp en nou klinkt het bedreigend, maar toch moet je het niet zien alsof het ja, iets is wat niet goed is. Want Gods wet is echt goed en heilig, maar God laat zijn wet zo duidelijk en zo gedetailleerd preken, zodat u ziet hoe het was. Zo was het. Toen wij nog niet gevallen waren, gemeente. En dat we ook zien dat God de hoogste wetgever is. En dat zijn wet niet verzwegen mag worden. En daartoe zendt de Heer getrouwe dienaren. En soms ook in de samenleving. Ik denk dat Henoch nog zo'n man is geweest. Je kunt dat ook lezen in Gods woord. En Noach, een prediker der gerechtigheid. In het openbare leven durfde hij dat te zeggen. En ook de overheid is geroepen om Gods wet duidelijk te verkondigen in het midden van een samenleving. Die wet van God is echt bedoeld om ons te bewaren, dat we niet zouden uitbreken in de zonde, gemeente. Maar het is zo nuttig, en dan gaan we een stap verder, wanneer de bediening van het woord scherp gepreekt wordt, de bediening van de wet. Nuttig voor een, voor het gewone leven ook. En ik hoop dat je ook zo geluisterd hebt naar de uitleg van de 10 geboden. Dat je zegt, ja, wat is het toch nuttig om je aan die geboden te houden. Maar het is ook vooral geestelijk nuttig. Die scherpe wetsprediking, gemeente, dat is nou de eerlijke prediking om plaats te maken voor Christus. De medicijnmeester. Zodat wij ontdekt worden aan ons bestaan, gemeente. Dat je niet elke keer naar de dokter toe gaat en dat je je elke keer met een paar pilletjes laat wegsturen die de pijn wat onderdrukken. En dat je toch na 3 maanden weer terugkomt en dat je zegt, ja, mag ik nog eens eventjes wat van die pijnstillers, want die hielpen toch wel. Maar dat nooit de oorzaak wordt ontdekt. En dat je nooit doorgestuurd wordt om een MRI-scan ervan te maken, wat je eigenlijk mankeert. En zo is het ook als een prediking maar slapjes is. De wetsprediking moet scherp zijn, maar waarom dan? Ja, gemeente. Dat is om ontdekt te worden aan ons verdorven bestaan. Voor het eerst, wanneer we nog onbekeerd zijn, maar ook telkens weer opnieuw. Ja, maar dan hoeft het toch niet meer, gemeente. Als een mens toch bekeerd is, als hij verlost is van de vloek der wet, dan hoeft toch daarna toch die wet niet meer scherp gepredikt te worden. De scherpe wetsprediking is toch allereerst bedoeld voor degenen die slapen in hun doodslaap. Het is toch nuttig dat hun dat pistool van de wet op de borst gezet wordt. En dat zij schrikken uit hun doodslaap. Zoals we dat gelezen hebben in Efeze 5. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. Dat hun telkens die bedreiging van de wet horen. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in het boek der wet om dat te doen. Maar toch niet Gods kinderen. Dat die nog weer nader ontdekt moeten worden. Gods kinderen raken daar trouwens nooit in uitgeleerd, gemeente. Want ook zij, want het staat hier in het stuk der heiligmaking, moeten dieper ontdekt worden. Dat is ook bijbels. Want ook Gods kinderen worden telkens toch weer bedreigd met Gods straffende hand. We lezen dat ook in het Oude en in het Nieuwe Testament. Dan lezen wij bijvoorbeeld in 1 Johannes 3 vers 7. Kinderkens, dat u niemand verleide. 1 Johannes 5 vers 21. Kinderkens, bewaart u zelf van de afgoden. En ook Gods kinderen worden dan zwaar gekastijd wanneer zij weer zondigen tegen de geboden des Heren. Ze moeten dagelijks bekeerd worden. Ursinus die schrijft, opdat zij in oprechte bekering en geloof van dag tot dag meer en meer toenemen. Laten we eens luisteren naar wat de catechismus zegt. Lees mee. Opdat wij, ons, en dat zijn we allemaal, of we nou de Heere kennen of niet, ons leven lang, onze zondige aard, hoe langer hoe meer leren kennen. Dat is het eerste doel. En dat is zo nodig, gemeente. Ook nadat een mens aanvankelijk ontdekt is aan wie hij is. Toen de Heer in zijn leven kwam. En dat de Heer hem een levend gevoel daarvan gaf. Van Gods alwetendheid. En van mijn goddeloos bestaan. Dat de Heer dat oppervlakkige leven van mij afpakte. Dat ik een klein beetje maar probeerde net als een fariseer te leven. Een beetje netjes te leven, hier wat en daar wat. Een beetje godsdienstig leven en zo proberen mijn geweten wat te sussen. En dat ik het eigenlijk niet verstond. Dat kom je mensen wel eens tegen die dat ook zeggen. Ja, ik ken eigenlijk mijn zondig bestaan niet. En ja, toch zie ik soms wel eens wat van de goedheid Gods. En dan indirect dan zeggen ze daarmee van, zou ik ook al niet een beetje bekeerd kunnen zijn. Maar dan moeten we eerlijk in zijn gemeen. Zo werkt de hemelse medicijnmeester niet. Echt niet. De hemelse medicijnmeester die is eerlijk. Die stuurt je niet met een paar paracetamolletjes naar huis toe. Zodat je een beetje op de been blijft. En dat de pijn van een geopend geweten een klein beetje gaat afzakken. Nee, hij gaat dieper. Hij gaat naar de kwaal. Hij gaat naar je zondige aard. Dat staat hier in het antwoord. En ook wanneer je in de eerste tijd ontdekt bent aan je zondige aard. En de Heere die heeft je bemoedigd dat er misschien wat doen aan is voor je, dat je een belofte kreeg waar je enig houvast aan kreeg. En dat je toch ook vanuit de liefde ging leven om naar al de geboden van God te wandelen. Dan moet je zo uitkijken dat je daar niet mee tevreden bent. Want dat kan ook het nabijkomend christendom zijn, hoor. Want de Heere snijdt een mens af van zijn verdorven wortel. En daarom gaat hij dieper. Als er een rechte ontdekking is in het leven der genade, dan gaat hij dieper afdalen naar de schachten van je bestaan. En dan gaat hij je blootleggen wie je bent met al je vromigheid en met al je godsdienst. Er zijn twee hindernissen om te komen tot Christus, geliefden. Voor een arm en een verloren zondaar. Maar het zijn ook tegelijkertijd juist twee aansporingen om te komen tot de kennis van Christus. En de ene hindernis, dat is je verdorven goddeloos bestaan voor een recht bekommerde ziel. Als hij ingeleid wordt door de diepere ontdekking van de heilige wet. Dan gaat hij wanhoop. Dan gaat hij zeggen, o God. Ik heb me bedrogen bij alles wat ik dacht dat er ooit iets in mijn leven heeft plaatsgevonden. En als ik zo ben, dan ben ik een vijand van u. En dan zal ik nooit in aanmerking komen voor enige genade. Maar dat is een vergissing. Dat is een vergissing, maar daar moet hij achterkomen, gemeente. Dat hij juist zo een voorwerp is voor Gods genade. En de andere hindernis, dat is de wet. En dat hij tracht om de wet te gehoorzamen. Dat hij probeert om inderdaad, wat hier ook staat, Niet naar sommige geboden die hem passen, maar naar al de geboden van God te leven. En dat hij zo in het verbeterhuis terechtkomt. En dat hij denkt, als er nou maar een verbetering in mijn leven komt, dan zal ik wat adem kunnen halen. Maar hij moet niet verbeterd worden, gemeente. Hij moet leren in zijn leven dat al zijn gerechtigheden een stank zijn in Gods ogen. In Gods neusgaten. Een wegwerpelijk kleed. En als hij daar dan mee aan het werk gaat en hij gaat sloven, 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 geliefde. En hij boert voor zijn waarneming juist achteruit, achteruit, achteruit. Want de Heilige Geest gaat hem dieper ontdekken. En gaat hem laten voelen dat die eis van de wet een onmogelijkheid is. En daarom zal ik nooit tot God bekeerd kunnen worden. Maar hij heeft niet door dat dat nou juist die twee hindernissen. Als hij dat in zijn leven gaat leren in zijn leven. Juist ook twee zaken zijn die bij hem juist de grond pas klaar gaan maken. Voor, nee niet voor een verbetering. Maar voor vergeving. Want het staat ook hier in dit antwoord. Er staat om des te begeeriger te zijn. Om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. En dat dat nou aan hem geopenbaard wordt. En dat er nou één is die volkomen de wet heeft onderhouden. Met een volkomen hart. En dat niet voor zichzelf. En dat er één is die zich onderworpen heeft aan de vloek der wet. Om die vloek weg te dragen. En dat er maar één is waardoor wij Goden aangenaam kunnen worden en kunnen zijn en kunnen blijven. En dat is de Heer Jezus Christus, geliefde. En daarom werkt hij door die scherpe wetsprediking niet alleen maar een diepere ontdekking, maar ook een begeerte in het hart om des te begeeriger te worden. En dan gaat hij in zijn bekommering dat bidden. Wat we straks ook gaan zingen. Vergeef mij al mijn zonden. Niet verbeter mij al mijn zonden. Want er is geen verbeteren aan, Heer. Want dat moet gedood worden. Maar vergeef ze dan telkens weer opnieuw ook. Dat is bedek ze toch. Bedek ze toch met uw gerechtigheid. Opdat ik voor God kan bestaan, gemeente. En zo worden zij bedelaars aan de troon van Gods genade om de toepassing van de belofte van de vergeving van zonde. Bedelt u al zo aan de troon der genade, terwijl u zo gebukt gaat onder de veroordelingen van de heilige wet van God, die 10 geboden gehoord de laatste weken. En er zo onder gebukt gegaan, getopt en gezegd, o Heere, zo ga je in het recht zo treden. En mij zult gadeslaan mijn ongerechtigheden. Ik kan voor u niet bestaan. Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Kijk, en dat is ook het doel van die wetsprediking van die medicijnmeester. Die niet maar iemand met wat paracetamolletjes van hier een verbetering en daar een adviesje je naar huis stuurt. Maar je laat gevoelen dat je Christus moet nodig leren krijgen. Tot vergeving van zonden. Ja, maar er staat nog meer, dominee. Er staat ook en daarna opdat zij zonder ophouden ons benaastigen. En dat is toch ook beijveren, dat woord benaasteren, dat is, ja, wat ook Gods woord zegt, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken. Dus dat betekent ook dat er toch ook in de ziel een ijver in het hart gevonden wordt. En waar bestaat die ijver dan uit? Namelijk in bidden.
En bidden is eigenlijk zeggen, Heer, ik heb het niet. Maar het is bij u te verkrijgen, dat is bidden. En bidden dat is, dat staat er ook, om de genade des Heiligen Geestes. Dus dat bidden, dat is ook niet weer dat je zegt, nou ja, dan kan ik tenminste toch nog wat doen. Maar dat is om de genade van de Heilige Geest bidden, opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld vernieuwd worden. Je ziet ook dat onze catechismus hier passief spreekt. En dat is dus een volk die zegt, Heere, kneed mij maar. Opdat ik vernieuwd mag worden naar het evenbeeld Gods. Ze worden hoe langer hoe afhankelijker van die lieve Heilige Geest. Dat is hun leidsman, gemeente, om dat doel te mogen bereiken. Dat doel dat hier ook onder woorden gestaat, totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven zullen geraken. Ik jaag ernaar, zegt de apostel Paulus, of ik het ook grijpen mocht. Waarvan en waarin ik ook van God gegrepen ben. Ze zien het. Ze verlangen ernaar. Ze hijgen ernaar. Om zo te mogen zijn zoals God wil dat zij zullen zijn. En zo zullen ze ook zijn. Dat ligt vast in de belofte van God. En dat werkt de Heere hier enigszins uit. Met vallen en opstaan, jawel. Daar gaat die hardloper. Op die voorgestelde baan, zoals we dat lezen in Hebreeën 12 vers 1 en 2. Zo laat ons dan met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Ziende op de overste leidsman en volleinder des geloofs. Zo valt een kind van God en zo krabbelt hij weer op. Wanneer het geloof in de beoefening is, ziende op hem, steunend op hem. En daar zo opklimmend uit de woestijn van dit leven. Om straks dan af te mogen leggen dat verdorven goddeloze bestaan. En dan volkomen dat aan te doen wat de Heere beloofd heeft aan zijn kerk. Dat zij in alle volmaaktheid, zoals dat hier ook staat, na dit leven zullen geraken. Amen.
Thank you.
eindigen met gebed. Heere God in de hemel, wij bidden u om uw Heilige Geest. Wat hebben we die toch nodig? Om het woord ook te verstaan. En ook de scherpe wetsprediking, het eigenlijke doel. Dat is uiteindelijk dat wij daardoor Christus voor eigen hart en leven als de grote wetsvervuller nodig mogen leren krijgen. Hij is immers het einde van de wet. En Heere, ga met ons als we van hier gaan. Gij weet wat we de komende week ook nodig hebben. Sterk ons in alle dingen. En aanvaard onze dank. En dat in de vergeving van onze ongerechtigheden om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is het 8e vers van Psalm 17. Maar het blijft eruit, zegt dat mij streelt. Het 8e van 17. Draag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.